Welkom bij de Depot Show, de podcast waar u in het depot induiken van regionaal archief Tilburg. Iedere aflevering richten we onze schijnwerpers op pareltjes uit onze collectie. Van iets wat creepy haarwerkjes en middeleeuwse fragmenten tot lokvogels en mysterieuze passanten. Met deze nieuwe aflevering van de Depot Show. Mijn naam is Sterre Sklink en normaal ben ik de host. Maar vandaag hebben we de rollen omgedraaid en verzorgt mijn collega Astrid de Beer de presentatie en gaat de scherpe vragen stellen.
Dat is in elk geval de bedoeling, ja. Leuk om ook eens aan de andere kant van de microfoon te mogen zitten en de vragen te stellen, Sterre.
Zeker.
Ik ben heel benieuwd. Zeg Sterre, waar gaat deze aflevering eigenlijk over?
Ja, we gaan het hebben over een best wel moeilijk en heftig onderwerp, namelijk suïcide. En voordat we van start gaan, wil ik even zeggen dat mocht je luisteren en zelf met zelfmoordgedachten zitten, praat er dan over, dat helpt. Bijvoorbeeld met iemand die dichtbij je staat, of neem contact op met 113 zelfmoordpreventie. Je kan gratis met ze bellen en ook chatten op de website. En op hun website vind je nog veel meer informatie, bijvoorbeeld over hoe je er voor iemand kan zijn, maar ook hoe je op de juiste manier praat over suïcide. Mm-hmm. En daar heb ik heel veel aan gehad voor deze podcast.
Oké, ik heb de website zelf ook bekeken voor deze aflevering en het is zeker een aanrader. Je kunt je ervaringen als nabestaande of hulpverlener delen, maar je vindt er ook heel veel belangrijke verhalen en lotgenoten. Sterre, dit is een aflevering van de Depot Show, dus ik neem aan dat je ons voor je verhaal de archieven inneemt.
Ja, dat klopt. En we duiken in mijn lievelingsarchief, namelijk archief 29 en dat is de gemeentepolitie van Tilburg. Ik heb eerder onderzoek gedaan in dit archief en dat ging over abortus. En daarvoor heb ik ook gebruik gemaakt van dit archief.
Ook al zo'n zwaar thema. Hoe komt dat?
Ja, ik vind dat toch wel heel erg interessant. En ik denk omdat het... dit soort dingen gebeuren gewoon om je heen en mm-hmm. Je hoort er wel eens van. Maar er wordt eigenlijk heel indirect en niet echt in het openbaar over gepraat.
Ja.
En ik ben gewoon altijd heel erg geïnteresseerd in waarom doen mensen dat dan? En hoe werkt dat dan? En dus waarom kiezen mensen voor een abortus? Of bijvoorbeeld, ja, maken ze een einde aan hun leven? En wie zijn dat dan? En waar wonen ze? En wat doen ze? En wie is de familie? En mm-hmm. Nou goed, dan, ja, ik weet niet. Ik wil het gewoon graag wat meer over weten. En bijvoorbeeld ook meer over de methode van een abortus of een suïcide vind ik interessant. En dat is misschien voor mensen heel erg gruwelijk. En dat is het aan mm-hmm. de ene kant ook. Maar ja, ik ben gewoon historicus. En ik vind het interessant om te kijken naar patronen en grotere bewegingen. En ook naar patronen en juist weer verschillen. En dat is ook wat ik met dit onderzoek en ook met het onderzoek naar abortus heb gedaan. Ik heb naar al die verschillende verhalen gekeken en gekeken wat is de gemene deler, wat zeggen ze nou eigenlijk en wat kunnen die los verhalen samen, wat vormt dat eigenlijk?
Mooi. Maar goed, archief 29 dus.
Ja, en om precies te zijn, de procesverbalen uit de periode 1940-1945, dus dan hebben we het over de Tweede Wereldoorlog. En die heb ik voor dit onderzoek doorgespit. En dat zijn dus echt duizenden procesverbalen.
Een flinke klus.
Ja. En dat heb ik al een keer gedaan voor dat abortusonderzoek. Toen heb ik ze echt allemaal gehad. En voor deze aflevering ben ik tot de helft gekomen. Want deze podcast maken we naast onze eigen andere werkzaamheden. Dus moest ook gewoon nog echt gewerkt worden, mensen. Ja. Ja. Maar ik ben nog wel van plan om die rest ook echt door te nemen. Maar voor nu heb ik wel genoeg materiaal. En op een gegeven moment was ik er ook wel echt klaar mee. Toen dacht ik...
Je wordt er niet vrolijk van, hè?
Nee, echt niet. Nee, toch, nee. Ik ga echt even iets anders.
Ja.
Ja.
Oké, Sterre, neem ons eens mee in je onderzoek. De afgelopen weken stond er telkens een kar vol dozen naast je bureau. En dan zag ik je dan blad voor blad zag ik omslaan. Ik denk, waar is ze toch mee bezig?
Ja, ik zat dus te broeden op deze podcastaflevering. En het gaat dus over die procesverbalen. En dan moet je echt denken aan hele grote stapels mm-hmm. met A4'tjes. En die zijn dan weer bij elkaar geniet. En zo'n procesverbaal is nou, niet super spannend als je het zo ziet. Maar er staan eigenlijk wel hele interessante dingen in. Mm-hmm. Vaak hebben mensen vragen meer over de context van de geschiedenis. Dus dan hebben we bijvoorbeeld, als het over de Tweede Wereldoorlog gaat, krijg ik de vraag. Ja, ik wil graag weten wat mijn opa of oma heeft gedaan. Ja, en in het archief, dan moet je gewoon geluk hebben als je zoiets vindt.
Ja.
Want we hebben niet van iedereen een dagboek liggen, zeg maar. En die context is gewoon heel lastig terug te vinden. Maar in die proces verbalen vind je eigenlijk superveel context. Dus het is gewoon echt een hele gave bron. En het is een keer wat anders dan de actes uit de burgerlijke stand of het bevolkingsregister.
Ja.
Nou, en in die proces verbalen staan echt van alles. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over fietsen die stallen. Een vermiste hond die dood wordt teruggevonden in een schuur. Beledigingen. Dus mensen deden echt aangifte van, ik ben uitgescholden door die en die en die zei dit en dit. En die mensen moeten dan ook op het matje komen en die zeggen dan, nee hoor, heb ik niet gezegd. En dan eindigt het proces verbaal daar weer over mee.
En wat voor scheldwoorden gaat het dan?
Ja, want in de Tweede Wereldoorlog worden ze voor vuile natie en zo uitgemaakt. Ja, ja. En dat soort dingen. En ook heel veel vrouwen worden uitgescholden voor hoer. En bedenken.
Ja.
Eigenlijk de dingen die nu nog steeds gebeuren. Maar er zijn ook wel grotere procesverbalen. En daarin worden dus ook echt superveel mensen verhoord. En de buurvrouw, of de arts, of de politieagent, of de familie. En dat geeft wel echt een heel mooi inzicht in wat die mensen meemaken. Het gaat vaak ook wel om heftige dingen of belangrijke dingen in hun mensenleven.
Ja, ja.
Dus het is echt een super mooie bron.
Super interessant. Archief van de gemeentepolitie, archief 29, is ook een van mijn favoriete archieven. Ja, echt, daar is zoveel in te vinden en zo'n fantastische bron.
Tijdens de eerste keer dat ik al die procesverbaal doorspitte, kwam ik dus een aantal suïcides tegen. En die vond ik best wel bijzonder. En die heb ik toen gescand en heb ik bewaard. Ik heb een mapje op mijn computer staan met
zelfmoord.
Nee, ja, nu wel. Ja, ook. Gruwelijk. Maar ook met interessant voor later. Dus daar parkeer ik dan dingen in.
Oh ja.
Van, okay, ja, hier wil ik ooit nog een keer iets mee.
En wat maakt ze zo bijzonder?
Ja, laat ik even vooropstellen. Dat kwam ook voorbij op die website van 113. Mm-hmm. Ik wil echt absoluut niks romantiseren en dramatiseren. Maar die eerste twee procesverbalen die ik dus las, die kwamen voor mij echt best wel filmisch over. Of in ieder geval, ja, dat is echt als een soort film. Ik werd er helemaal ingetrokken. En ik vond ze ook echt verbijsterend. Ze waren echt heel erg naar. Eigenlijk ook gewoon heel uitgebreid. En dat stond gewoon best wel in schril contrast met dan fietsendiefstallen. En een beetje van die verduisteringszaken als er weer bij een of andere fabrikant was gestolen. Mm-hmm. Ja, dat is allemaal niet zo spannend.
Of een gestolen konijn of zo.
Ja, precies. Mm-mm.
Nou, ik ben benieuwd, Sterre.
Ja, ik neem jullie mee in wat ik las. Het is 14 juni 1940 en de dienstdoende politieagent hoort om 9:15 s'avonds dat er een lichaam in het Wilhelmina-kanaal ligt. Nou, de politie gaat erop uit en uiteindelijk vinden ze geen lichaam, maar op de oever vinden ze een colbertje en een bosje vergeetmenietjes. En in het jasje zit een portemonnee en daarin vinden ze een met potlood geschreven afscheidsbrief. En daaruit kan de politie dan weer opmaken dat er een jongen en een meisje samen een einde aan hun leven hebben gemaakt.
Och.
Ja, en het is ondertussen donker geworden, dus ze moeten de zoekactie staken. En de volgende dag gaan ze verder. Het is dan 15 juni. En dan wordt het stel dus in het water met een armen nog verstrengeld gevonden.
Sterre, wat afschuwelijk. Wat een drama.
Ja, het is echt een drama. Echt heel heftig.
Ja.
Maar goed, je ziet het wel meteen voor je. Het geeft me gewoon heel erg. Net als je jou nu waarschijnlijk ook gewoon grijpt.
Ja.
En het is... Dit zou je misschien ook nog wel in een oude krant kunnen lezen of zo. Weet je, dat ze hier een nieuwsbericht over maken. Maar wat er zo bijzonder is aan die procesverbalen, is dat ze dus naar de familie gaan van dat stijl. En dat die dus wordt verhoord. Ja, dat gaan die mensen verhoren. En ja, dan kom je zoveel meer context te weten dan alleen er zijn twee mensen gevonden en ze lagen verstrengeld in het water.
En wat vertelde de familie en de politie?
Ja, ze verklaarden dat het stel zo'n 4 à 5 maanden een relatie hadden. En het meisje Johanna was 19 jaar en had een kind van 7 maanden. Haar vader vertelde dat ze tijdens de mobilisatie met verschillende militairen omgang had.
Mm-hmm.
En dat ze dus eigenlijk ook niet wisten van wie dat kind nou was. En verder vertelt hij dat zij dus op donderdagavond 13 juni rond 8:15 s'avonds de deur uit is gegaan. En dat hij haar daarna ook gewoon niet meer heeft gezien.
Mm-hmm.
Ja, en hij weet eigenlijk niet waarom ze voor suïcide heeft gekozen. En hij zegt ook dat hij eigenlijk nooit wat aan haar heeft gemerkt.
Maar als ongehuwde zwangere vrouw of ongehuwde moeder, dan heb je sowieso al een stigma, hè?
Ja, ik denk dat zij niet heel lekker in de omgeving.
Nee, dat denk ik ook niet.
Dus jij kan wel zeggen van, ik zie geen reden, maar nou ja.
Ja, ja.
Goed, die familie van Frits verklaart dat hij 18 was. Omdat ze eigenlijk al verschillende keren met hem ruzie hadden gemaakt over zijn verkering. Ze waren het er helemaal niet mee eens. Dat heeft dus natuurlijk ook te maken met dat stigma. Want zij had natuurlijk een kindje,
mm-hmm.
Wat niet van Frits was. Ook vertellen ze dus dat ze vinden gewoon Johanna gewoon wel slecht zedelijk gedrag. En ze wisten dus dat ze omgang had gehad met die verschillende militairen. En daarnaast vertellen ze dus ook dat Frits een geslachtsziekte had opgelopen. En daarvoor onder behandeling was. Ja, dat was natuurlijk ook één groot taboe. Ja.
Oh, ik lach wel, maar het is heel triest.
Ja, het is echt triest. Ja. Tegenwoordig zou je zeggen, nou jongen, ga even naar de dokter.
Ja,
precies, los deffen op. Maar ik denk, dat komt toen natuurlijk echt niet.
Nee.
En daarnaast vertellen ze ook dat Frits wel gewoon een beetje raar gedrag vertoonde de laatste tijd. Dat hij soms uren stil voor zich uit zat te turen. En Frits' vader geeft ook aan dat hij meerdere keren tegen zijn vrouw heeft gezegd dat het hem niet zou verbazen als Frits een einde aan zijn leven zou maken. En het proces verbaal wordt afgesloten met dat er niet wordt gedacht aan een misdrijf. Dus niet dat iemand anders heeft vermoord, zeg maar. Ja. En er zitten dan 2 blaadjes met inlichtingen in over Johanna en Frits. Dus dat is een soort standaard formulier wat dan wordt ingevuld met hun afkomst, wat ze geloven, wat voor werk ze doen. Ja. En ook wat informatie over die suïcidepoging. Of niet poging, maar die suïcide. Ja.
Nou, ik snap wel dat dit indruk heeft gemaakt en dat je hier wat mee wilde. Ja. Ja.
En uiteindelijk ben ik dus meer gaan lezen over suïcide, want ik wil dat gewoon wat meer in zijn context plaatsen.
Mm-hmm.
Dus de geschiedenis ervan en hoe het in de tijd van Frits en Johanna werd gezien.
Waar kwam je achter?
Nou, eigenlijk is suïcide, net als abortus trouwens, daar kom ik altijd op terug.
Ja.
Eigenlijk gewoon een verschijnsel van alle tijden. En het is meer de manier waarop we er naar kijken en hoe we ermee omgaan, die dus door de tijd heen is veranderd. En ik zal jullie de hele geschiedenisles besparen. Maar ik heb wel een interessante bron gevonden uit 1945. Dus dat is uit de tijd van Johanna en Frits.
Oké, want hoe zat het met geloof? Tilburg was natuurlijk een katholiek bolwerk. Wat vond de kerk van suïcide en mocht dat zomaar?
Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Van wat is eigenlijk het standpunt van de kerk hier nou precies in? Mm-hmm. En in 1945 doet professor Dr. M.C. van Maurik Broekman onderzoek naar beschikkingsrecht over leven en dood. Hij is theoloog en Rooms-Katholiek en verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En in zijn boek, dat daaruit voort is gekomen, zitten ook meerdere hoofdstukken over suïcide. En dit heb ik als soort leidraad gebruikt voor mijn onderzoek en ga ik zo ook dieper op in. En hij beschrijft dus ook die visie van de Rooms-Katholieke Kerk en hoe dit is ontstaan.
Mm-hmm.
En in het kort komt het er eigenlijk gewoon op neer dat de Rooms-Katholieke Kerk suïcide gewoon echt supersterk veroordeelt. En volgens het kanonik recht, dus het kerkelijk recht, staan mensen die een einde maken aan hun leven eigenlijk gewoon gelijk aan afvallige ketters en excommuniceerden.
Okay.
En zelfmoord is een doodzonde. En dat leren de katholieken ook tijdens de catechese bij het 5e gebod, gij zult niet doden. En Astrid, kan jij misschien uitleggen wat de catechese is? Ja, want jij bent katholiek opgevoed, toch?
Ja, niet dat ik me daar nog heel veel van kan herinneren.
Heb je wel catechese
gevoed? Ja, ik ben ook gedoopt. Ik heb mijn communie gedaan en mijn vormsel. Maar ik zat in Reuzel op de Sint-Jozefschool.
Mm-hmm.
En toen ik daar eind jaren 70 naartoe ging, hadden we ook les van verschillende fraters.
Oh,
de fraters van Tilburg waren dat. Dus dan krijg je wel catechese met paplepel ingegoten. Feitelijk is dat godsdienstles. En wij leren bijvoorbeeld de verhalen uit de Bijbel, de 10 geboden. En hoe je werd geacht te leven volgens de katholieke kerk. Overigens is het ook zo dat in de vroegmoderne tijd, dat is de periode van voor 1811, zelfmoord door de rechter, door de schout, gezien en berecht werd als moord op jezelf. Dus zelfmoord was erger dan moord. En Erik-Jan Broers heeft daar het een en ander over geschreven.
Ja, dat zullen we linken in de show notes voor degene die dat interessant vindt.
Ja, heel interessant.
Goeie. Ja. Nou, bij die catechese werden dan, moest je die geboden leren, die 10 geboden. En het 50 gebod is dan bijvoorbeeld, gij zult niet doden. En dan had je ook een soort van die rijtjes of zo die je dan moest opzeggen. Of in ieder geval, die stonden dan in dat boek.
Mm-hmm.
En wat met de vraag van, wat verbiedt het 50 gebod? Is het dan ook echt, het 50 gebod verbiedt alle zonden, waardoor men zichzelf of zijn naaste kwaad doet naar het lichaam.
Dat is nog wel voor mijn tijd, dit.
Dit? Oh ja, dat is misschien hele oude. Ja. Nou goed, en wat verliezen wij door de doodzonde, wat het dus is? Mm-hmm. Door de doodzonde verliezen wij 1. De heiligmakende genade en het recht op de hemel. En 2. De verdiensten van ons goede werk. Dus dan doe je met 1 daad alles niet eigenlijk.
Ja.
Dat is wel heel rigoureus.
Hel en verdoemenis.
Ja. Suïcide was dus echt een taboe in de Rooms-Katholieke Kerk en in Tilburg. En dit had ook echt gevolgen voor de begrafenis. Je mocht namelijk niet begraven worden in gewijde aarde. En ze maakten wel een uitzondering voor mensen met ziekelijke depressie. Of die handelden in een vlaag van waanzin. Ja, maar of dit ook voor Johanna en Frits zo geldt, dat weet ik niet.
Weet je waar Johanna en Frits uiteindelijk zijn begraven?
Nee, dat weet ik niet. Dus ik weet niet of ze uiteindelijk voor of achter het hekje zijn te komen te liggen.
Dat werd met kinderen die niet gedoopt waren, klopt. Die mochten ook niet. Ik weet dat er heel erg veel pijn en verdriet
op
heeft.
Apart stukje liggen. Ja, dat is heel triest. Ja, die kon er helemaal niks aan doen.
Nee. Heb je ook nog iets gevonden over het kindje van Johanna?
Nee.
Oh, oké. Okay.
Nee, ik weet niet wat daarmee is gebeurd.
Nee.
Maar dat is natuurlijk wel heel triest dat je op je 7 of met 7 maanden je moeder verliest.
Zeker. Ja. Oké. Wat ben je verder nog meer tegengekomen in je onderzoek? Je vertelde net dat je het boek van Maurik Broekman als leidraad hebt gebruikt.
Ja, klopt. Van Maurik Broekman geeft eigenlijk een mooi overzicht van de statistieken uit die tijd. En noemt verschillende redenen die door het Centraal Bureau voor Statistiek, dat bestond toen al, zijn verzameld. Echt super geweldige bron.
Mm-hmm.
Ik weet niet, iedereen kent natuurlijk denk nu wel de website van het Centraal Bureau voor Statistiek.
Ja.
Maar je hebt dus ook een website en dat gaat over de historische gegevens.
Oh, dus dat wist ik niet.
Ja, dat is echt heel erg leuk. Dus ze hebben al hun gegevens die ze door de tijd, volgens mij zijn ze al actief sinds 18 zoveel. Dus je kan echt heel ver terug. Al die gegevens zijn gedigitaliseerd en staan op die website. Dus als je googelt op iets van historisch CBS, dan kom je op de website. Dat is wel echt een dikke tip.
Ja, interessant.
Maar goed, hij heeft die cijfers dus ook gebruikt voor zijn onderzoek. En dat is eigenlijk, kan je zien als soort van de landelijke papieren werkelijkheid.
Ja.
En ik was gewoon ook heel erg benieuwd van, komt dat nou ook echt overeen met de werkelijkheid van toen in Tilburg?
Ja, dat is inderdaad interessant, want landelijke gemiddelden hoeven natuurlijk niet altijd overeen te komen met de plaatselijke werkelijkheid.
Nee, precies, want in Nederland heb je natuurlijk altijd sprake van katholiek, protestant, stadsplatteland. Ja. Dus dat kan wel voor heel veel verschillende dingen.
En Sterre, wat is het algemene beeld wat van Maurik Broekman in zijn werk schetst?
Zoals mannen maken vaker een einde aan hun leven dan vrouwen. Dat is overigens nog steeds zo. En wat hij vindt opvallen is dat tussen de leeftijd van 20 en 25, zeg maar de zelfmoordcurve, dus hoe vaak mensen zelfmoord plegen, dat enorm stijgt. Dus tussen die leeftijd neemt het gewoon heel erg toe.
Een gevaarlijke leeftijd.
Ja.
Die zijn we voorbij, gelukkig.
Ja, gelukkig. Ja.
Hoe komt dat, Sterre?
Ja, van Maurik Broekman geeft dan als reden dat door de puberteit, dat is ook een trigger voor psychotische stoornissen. Dus die komen dan misschien, hebben dan al vaker plaatsgevonden dat invloed kan hebben. En daarnaast maak je dan ook wel echt het intreden in het beroepsleven. En bijvoorbeeld militaire dienst kan ook zwaar vallen. Okay, ben je echt kind af. En trouwen, kinderen krijgen.
Ja,
toen in ieder geval.
Ja. Heb je hier ook voorbeelden van gevonden?
Ja, dat heb ik wel. Maar ik vind het wel belangrijk om te benadrukken, er is nooit natuurlijk één reden. Hè?
Nee.
Het zijn altijd meerdere redenen. En dus, ja, ik wil het dus niet versimpelen op die manier. En daar spelen natuurlijk altijd verschillende factoren mee. En daarnaast, kijk, ik maak een soort inschatting aan de hand van dat proces verbaal.
Ja.
Maar achteraf gaan nabestaanden en de politie natuurlijk ook altijd een soort van gissen. Of nou, in ieder geval proberen te bedenken van waarom. En als er geen brief is gevonden, dan, ja, dan blijft dat natuurlijk gewoon een inschatting. Dus dat is een beetje een slag onder de arm.
Ja.
Maar wat ik opvallend vond, is dat er best vlak na elkaar twee suïcides zijn van twee jonge dienstbodes. De een is 20 en die andere is 18. En beide stelen ze van hun werkgever. En die ene steelt kleine geldbedragen. Mm-hmm. En die andere, die wordt beschreven als erg snoeplustig. En die steelt dus, ja, koek en snoep. En ja, dan denk ik, ja, je bent nog zo jong. Dan kan je je misschien nog niet zo goed inhouden.
Ja, of niet genoeg te eten, niet genoeg geld.
Eigenlijk vond ik dat gewoon zo sneu dat je dan dood bent. En dan wordt dat er over je gezegd. Door zo'n madame. Ja, nou, ik weet niet. Ik word toch daar een beetje boos van.
Ja.
Maar goed. Ja, eigenlijk lijken ze allebei. Komt in die verhoren van mensen om hen heen naar voren. Dat ze niet zo gelukkig zijn met hun werk. Die vriendinnen worden ook verhoord. En ze worden dan ontslagen. En dan besluiten ze er dus ook een einde aan te maken. Wat gewoon echt heel triest is.
Ja, tragisch.
Ja. Blijkbaar zagen ze toch op dat moment geen andere uitweg.
Een definitieve oplossing voor een tijdelijk probleem.
Echt
heel sneu. Echt tragisch. Ja, achter een procesverbaal zit nog echt een hele geschiedenis van menselijk leed.
Ja, en dat is ook wel goed om te beseffen. Want die procesverbalen, ja, dat, als het op je bureau ligt, zijn het soort van papiertjes.
Mm-hmm.
En dan zou het ook maar zomaar opgetekende verhalen kunnen zijn. Maar het zijn dus echte mensenlevens, zeg maar, die daar zo verzameld liggen. Dus daar moet ik me soms ook wel echt aan herinneren van, oké, ik lees nu iets interessants of iets. Ja, maar dat zijn dus wel echt mensen.
Ja.
En dat meisje van 7 maanden,
ja,
dat leeft misschien nu nog.
Ja, dat kan.
Dus dat is wel gek of zo.
Ik vraag me dan ook altijd af van, wat is er van zo iemand geworden? Want dan ben je al een buitenechtelijk kind. Want in onze tijd geen probleem is, maar toendertijd wel. Je verliest je moeder met 7 maanden. Nou, dat is een behoorlijke ballast.
Ja, nou, het is grappig dat je dat zegt. Ik had vandaag op de studiezaal iemand. En dat was dus heel bijzonder. Dat was een nabestaande van een van de vrouwen die om het leven is gekomen door een illegale abortus.
Echt waar?
Ja, dat was heel bijzonder. En zij had altijd al geweten dat er iets was gebeurd. En nu had ze oude brieven gevonden. En was ze dus wel duidelijk geworden dus dat die haar oma dus was overleden door die abortus. En haar moeder was 7 en die had haar gevonden. En nou, dat was natuurlijk heel heftig geweest.
Ja,
en
ja.
Er was heel snel een andere vrouw in de plaats gekomen. Want zo ging dat. Want ja, die mannen, er moest gewoon iemand komen zorgen voor die kinderen.
Ja.
En nou, die moeder had daar last van gehad. En zij had er ook gewoon, had altijd het gevoel, er is iets. En zij kwam dus vandaag uitzoeken van, wat is er nou precies gebeurd. Het was super bijzonder. Maar dan merk je dus wat voor impact dat heeft.
En niemand,
nog zoveel generaties later.
En niemand had dat ooit verteld.
Ja, een beetje zo via uiteindelijk. Maar ja, dat was natuurlijk ook één groot taboe.
Ja. Was dat een van die vrouwen die jij toen onderzocht hebt?
Ja, ze zat
Sterren. Wow.
Ja, dus dat was heel bijzonder.
Ja.
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 Het was heel leuk om haar nou wat duidelijkheid te kunnen verschaffen.
Ja, dus dit is echt heel bijzonder.
Ja. Ja. Dus dat was ook wel extra leuk om ook op de studiezaal te werken. En dus die mensen, nou, ja, te spreken en te zien.
Ja. Ja. Ja.
Even terug naar Maurik Broekman.
Ja. Ja.
Hij bespreekt nog meer statistieken in zijn werk.
Mm-hmm.
Zo zie je dat alleenstaande mensen ook vaker zich suïcideren. Mensen zonder kinderen.
Oh,
in de zomer is ook een populairdere tijd. Je zou denken in het donker, in het winter.
Ja.
Maar misschien dat mensen dan toch liever in een bed blijven liggen dan erop uitgaan.
Heeft hij daar ook een reden voor, zomer?
Nee, dat zijn gewoon wat uit de statistieken van het CBS
komt. Ja. Ja.
In de stad, gebeurt het ook vaker dan in het platteland.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld sociale nood. Dus bijvoorbeeld als het economisch heel slecht gaat. en verloren oorlogen zorgen dus ook voor een hoger cijfer. Wat grappig is, als de oorlog uitbreekt, dan zakt het juist.
Ja.
Maar als het dan echt is verloren, dan vindt er dus weer een stijging plaats. Dus
na de capitulatie.
Ook, ja, na de capitulatie. En ook na de capitulatie van Nazi-Duitsland is er ook onder Duitse bevolking ook enorme zelfmoordgolf.
Oké. Wow. Ja.
Ja, en bijvoorbeeld als je kijkt naar de cijfers van suïcide in 1940, dan zijn dat 1064 mensen die een einde aan hun leven maken.
Dat is veel, hè?
Ja, dat is echt veel. En het zijn dus 301 mensen meer dan het jaar ervoor.
Maar dat is echt een flinke stijging van het aantal zelfmoorden. En dat heeft dus te maken waarschijnlijk met het uitbreken van de oorlog.
Ja, en de capitulatie van Nederland. Ja, dat was echt een bittere pil. En mensen maakten zich natuurlijk gewoon heel erg zorgen over wat er ging gebeuren.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja. Wat ik dus ook heel interessant vond, is dat het Centraal Bureau voor Statistiek heeft gekeken naar de religieuze achtergrond van mensen die zijn overleden door suïcide. Ze maken dan onderscheid tussen protestants, Rooms-Katholiek en Israëli's, dus dat is dan Joods. Mm-hmm. En zelfmoord kwam dus het meest voor onder die protestanten. En die van Mauro Broekman is natuurlijk, of is niet, maar die is Rooms-Katholiek, dus die vindt dat heel logisch, zeg maar. Dus dat zie je ook wel heel erg terug. Die vond het wel heel gekleurd.
Ja, heidene.
Ja, die zijn toch niet goed religieus onderlegd. Nee. En katholieke geloof, dat geeft toch echt betere steun voor de mens. Dus daar moest ik al met je omgeven, ik het was. Even kijken. Nou, die katholieken staan dus op de tweede plek. En de minste zelfmoorden vinden eigenlijk normaal onder de Joden plaats. En die protestanten en die katholieken die veroordelen zelfmoord dus allebei. Dat kan echt niet. Maar die Joden hebben daar dus eigenlijk geen regels over.
Okay.
Die hebben daar dat is niet onderlegd in die religie. Mm-hmm. En wat ik dus echt verbijsterend vond, zijn dus die suïcidecijfers van 1940. Ik had net al dat totaalbeeld even gegeven van die 1064.
Uit mijn hoofd. Ja.
En als je dan kijkt, zowel bij de protestanten als katholieken zit daar een kleine stijging in ten opzichte van 1939.
Mm-hmm.
Onder de protestanten waren er 490 suïcides. Dus dat zijn 490 suïcides en dat zijn er dan 36 meer. En onder katholieken waren er in totaal 175 en dat zijn er dan 16 meer dan het jaar daarvoor.
Mm-hmm.
Maar als je kijkt naar de Joden, dan is daar echt een bizarre stijging. Echt, dat vond ik echt heel schokkend. In 1939 suïcideerden er 28 Joden. En in 1940 zijn dat er dus 234.
Oh, jeetje.
En dat is een stijging van 736%.
Oh, ja.
Ja. Ja, dan zie je dus wel echt wat de bezetting en het dreigen is van het Duitse regime met de Joden doen.
Verschrikkelijk.
Heel veel mensen denken, nou, niet aan mijn lijf.
Nee. Ben je tijdens je onderzoek ook suïcides van Joden tegengekomen?
Ja, ik zit dus, nu omdat ik maar tot de helft ben gekomen, zit ik nog een soort van in het begin van de oorlog. En die maatregelen worden natuurlijk hoe verder
steeds
die oorlog
strenger.
Steeds strenger. Ja. Dus de druk wordt ook steeds meer opgevoerd. Dus ik ben ze nog niet echt tegengekomen. Maar van de vorige keer weet ik nog sowieso dat er één man, Joodse man in het kanaal wordt gevonden.
Ja, dat verhaal ken ik.
Ja. En dat is een beetje onduidelijk, omdat ze niet precies zeker weten of het ook echt om een suïcide gaat. Want er zijn ook echt, je wil niet weten hoeveel procesverbalen erin zitten over mensen die dronken in het Pierhaven kukelen.
Of, en, dat die eruit kunnen.
Ja, oprecht.
Ja.
En ook heel veel, dat is ook echt heel triest, gewoon 's avonds is het ook heel erg donker daar. En ook mensen die van de weg afraken en dan ook verdrinken. Dus zoiets zou het natuurlijk ook kunnen zijn. Maar dus dat is een beetje twijfelachtig.
Ja.
En ik ken er dus één van, dat is ook heel triest. Dat zijn twee vrouwen, twee zussen, oudere zussen. En die wonen samen en die besluiten dus ook samen uit het leven te stappen.
Ja, dat verhaal ken ik ook. Echt dramatisch.
Dat is echt heel triest.
Ja.
Dus wellicht dat ik er nog wel meer tegenkom. Maar dit is even wat zo op bij me.
Ja. De oorlog en de druk en de onzekerheid die daarbij kwamen kijken was voor sommige mensen dus de druppel die de emmer deed overlopen.
Ja.
Ben je nog meer redenen tegengekomen dan de oorlog?
Jazeker. Eigenlijk bijna alle drijfveren die van Maurik Broekman en dus ook het CBG of het CBS moet ik zeggen, ben ik tegengekomen. En bijvoorbeeld sommige mensen zijn gewoon heel eenzaam en die voelen zich niet zo gesteund door een omgeving. En juist anderen lijken alles voor elkaar te hebben. Dus er is ook echt een procesverbaal. Dat gaat over een jongen die een einde aan zijn leven heeft gemaakt. En die heeft gewoon werk. Die woont fijn, goede relatie met zijn ouders. Hij heeft een vriendin. En die hebben ook net nog wat leuks samen gedaan.
Oh.
En toch... ja, dus die mensen blijven echt verbijsterd achter.
Ja.
En dat was ook wel heel triest om te lezen. Nou ja, dat lijkt me ook heel lastig.
Om dan te accepteren dat iemand die zo dichtbij je stond...
Dat
toch
je niet dat is blijkbaar.
Ja.
En een ander heftig voorbeeld wat me aangreep... was een soort familiedrama. En dat is zoiets wat eigenlijk wat je nu ook soms op het nieuws hoort. Er was een man en die had een einde gemaakt aan zijn eigen leven. Maar daarvoor had hij dus ook zijn vrouw gewurgd. Ja, heel triest.
Ja.
En had ook... eigenlijk zijn zoontje in gevaar gebracht, maar de oplettende. Hij had de gaskraan opengezet.
Hmm.
En hij was dus overleden, maar oplettende buren hadden dus die gaslucht geruit. En het kindje lag boven te slapen. En die hebben ze dus op tijd nog kunnen redden. Dus die heeft het overleefd.
Oh, dat is fijn.
Ja, maar dat was dus ook wel echt super heftig.
En is het ook duidelijk geworden waarom deze man dat gedaan had?
Nou ja, dus die mensen zijn allemaal verhoord. Familie, buren. En wat blijkt, die geuzen waren super gehoorig. Dus ze hoorden dat die heel veel ruzie hadden. Ja, en die vrouw werd ook echt soort heel zwart afgeschilderd. Als een heel moeilijk mens. En hij was dan zo'n lieve, zachte man.
Mm-hmm.
Maar ja, hij heeft wel zijn vrouw gewurgd. Dus het is hem blijkbaar te veel geworden. Ja, dus dat was ook wel heel heftig.
Ja, nogal.
Ja. Maar goed, daarnaast zijn er ook een aantal voorbeelden van mensen die een eind uit het leven stappen. Omdat ze bijvoorbeeld worden vervolgd. Zo is er een man die ontucht heeft gepleegd met een jong kindje. En dat is uitgekomen. En die ziet dan ook geen andere uitweg. Soms speelt schaamte ook een rol. En willen mensen gewoon kosten wat het kost om een straf uit te komen of de schaamte ontsnappen.
Ja.
Ja. En tot slot heb je ook gewoon mensen die natuurlijk psychisch leden... of psychotisch waren, maar bijvoorbeeld ook mensen die heel erg veel leden aan drankmisbruik, dus heel veel dronken, en of juist dat die financiële situatie zo lastig wordt dat ze ook geen andere uitweg zagen.
Sterre, als je dit alles moet samenvatten, wat zegt het je dan?
Ja, dat vond ik ook wel lastig, want eigenlijk probeer je dan een soort van wat heb ik nou eigenlijk allemaal gelezen, hè? En wat zegt het dan? Maar wat me opvalt is dat de oorlog echt een enorm impact heeft gemaakt. Op de mentale weerbaarheid van mensen. Wat natuurlijk logisch is, misschien aan de ene kant ook wel een soort van voor de hand ligt. Maar toch ben ik enorm geschrokken van die grote toename van die suïcide onder Joden. Dat vond ik wel echt heel heftig.
Ja, ja.
En daartegenover staat juist weer dat het gewone leven ook doorging. En dat de meeste suïcides die ik ben tegengekomen helemaal niet per se aan de oorlog zijn te relateren. Ja, nee, die zullen nu ook kunnen gebeuren, zeg maar. Dus die procesverbalen zijn eigenlijk weer van tijdloos. Dat is, aan de ene kant maakt me dat een beetje verdrietig. Omdat we zijn ondertussen echt 80 jaar verder. En blijkbaar hebben we toch nog niet met elkaar... een manier gevonden om te zorgen dat mensen zich beter gehoord voelen en niet meer die uitweg kiezen. En je hebt natuurlijk al die nieuwsberichten over dat de wachttijden bij de psycholoog super lang zijn. Dat mensen jaren of maanden moeten wachten op goede hulp.
Dat kunnen ze niet.
Nee.
Nee, dus, dat is onmenselijk.
Ja, dat is echt heel kwalijk.
Ja.
Maar goed, als je aan de andere kant kijkt, zijn we ook wel weer ver gekomen. Want tegenwoordig kan je naar de psycholoog. En zijn er verschillende trajecten die je kan volgen. En bij echte crisis zijn er noodopvangen. En dan word je gewoon opgenomen. Dan kan je direct hulp krijgen. En dat was vroeger natuurlijk wel anders. Want in die procesverbalen hoor je dan... Ja, er wordt er gesproken over mensen die gek zijn. En die zitten die zijn dan opgesloten. Of die worden ergens opgenomen. Je had in Vught volgens mij iets. Zo had je op meerdere plekken wat. En die zorg is natuurlijk wel echt flink veranderd. En je hebt nu gewoon... je wordt niet meer verpleegd door echte zusters of broeders... met weinig kennis over mentale welzijn. Dus daar zijn we echt wel... hebben stappen in gemaakt. En suïcide is misschien nog steeds wel een beetje een taboe... maar niet meer zo erg als toen.
Ja.
En ik hoop gewoon met dit onderzoek en met deze podcast... dat het nog een beetje bespreekbaarder is geworden. En het is een fenomeen helaas van alle tijden. Maar je bent zeker niet alleen.
Nou, dat is een mooie afsluiter, Sterre. Heel erg bedankt.
Ja, graag gedaan.
Tot slot, heel veel dank aan Ding Dong voor het logo en design en aan Job van Etten voor de mooie muziek.